beginnen met een nieuw onderwerp
vanavond. Waarvan ik heel blij ben dat we het mogen en kunnen overdenken. Een onderwerp die voor ons allemaal, zowel jong als oud, heel belangrijk is. Omdat het een Bijbelboek is dat ons terug meeneemt. De apostel Johannes neemt ons terug mee naar de beginselen van het christendom. In dat boek krijgen we het antwoord op de vraag, wat betekent het eigenlijk om een authentiek christen te zijn? Wat zijn de dingen die wij als christenen horen te geloven, die aan de basis liggen, die elementair zijn, waar er niks over te bediscussiëren valt, die we geloven juist omdat ze de waarheid zijn? En het geeft ons ook het antwoord op wat die waarheid in ons leven, als hij werkzaam is, nu juist teweeg brengt, als een nieuw leven in ons gewekt wordt, eeuwig leven, als we dat hieraan krijgen, het eeuwige leven, wat zijn dan de normale reacties, de normale gevolgen, die we in elk beleidend christen zijn leven horen te zien? Die dingen worden in Johannes zijn brief heel duidelijk stuk voor stuk belicht en onderbouwd en nauwkeurig verklaard. Hoe komt dat? Omdat Johannes zijn brief schrijft niet aan een bepaalde kerk zoals we gelezen hebben. Er is geen openingsgroet. Hij is niet gericht aan een bepaalde kerk of gemeente. Als je de brief gelezen hebt, want ik hoop dat je dat toch in de afgelopen week een keer gedaan hebt, met het oog op de Bijbelstudies van vandaag en de komende weken, dan ga je gezien hebben dat Johannes toch deze mensen, aan wie hij schrijft, zijn lezers, aanspreekt met zijn kinderen. Dat betekent dat de doelgroep waartoe hij zich richt, wellicht zijn kinderen zijn in die zin, niet alleen dat ze veel ervan verwekt zijn door hem, door zijn prediking en zijn verkondiging van het woord, maar dat ze wellicht behoorden tot die groep van gemeentes die we kunnen situeren in het huidige Turkije. Het klein, wat dat in het Oude Testament of in het Nieuw Testament beter gekend is als Klein-Azië. En er was een groep gemeenten die je allemaal terugvindt in het andere boek dat Johannes geschreven heeft, Openbaring van Jezus Christus. Dan begint dat boek na de inleiding en een introductie met 7 brieven die gericht zijn aan 7 gemeenten. 7 gemeenten waar Johannes wellicht een grote invloed op uitoefende, die hij zelf beschouwde als die groep van gemeentes waar hij zich verantwoordelijk voor voelde. En de centrale gemeente in die 7 gemeentes is, zeg maar, de voornaamste gelegen in de voornaamste stad in die streek, en dat is de gemeente of de stad met als naam Efeze, inderdaad. Misschien moeten we wel Efeze zien als de hoofdgemeente en de andere gemeentes daar rond als een soort satellietgemeente. Ze stonden in verbinding met elkaar, ze hadden gemeenschap met elkaar. En als je die brieven leest in het boek de Openbaring, dan zie je dat er en nagenoeg elk van die gemeenten serieuze problemen zijn. Dat er vooral heel op verschillende wijzen verkeerde leringen naar boven komen, dwaalleer, serieuze afwijkingen. Het begint al bij in Efeze zelf. En we mogen gerust aannemen dat wat we zien in die 7 gemeentes in het boek de Openbaring duidelijker naar boven drijven, reeds in de kiem aanwezig is en deze brief een reactie is daarop in de dagen van Johannes dat hij die brief schrijft. Nu dat die dingen zich zouden voordoen, was in principe niks nieuws onder de zon. Want herinnert u in Handelingen hoofdstuk 20, als Paulus afscheid neemt van de oudsten van Efeze, als hij terugreist naar Jeruzalem, dan uit hij zijn bezorgdheid aan de oudsten van die gemeente. En hij zegt, hij doet heel duidelijk een profetische uitspraak over wat zal zichtbaar worden in de komende tijd, nu Paulus zelf er niet meer is om zich over het welzijn van de gemeentes te ontfermen. Hij zegt dat heel duidelijk, misschien is dat wel goed om dat te lezen in Handelingen hoofdstuk 20. Vanaf vers 25, ik ga nu het ganse stuk lezen. En dan zegt hij dit. En nu zie, ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom getuig ik u op de dag van vandaag, dat ik rein ben van het bloed van allen, want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Past op uzelf en op de hele kudde, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld om de gemeente van God te hoeden, die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. En nu komt het. Ik weet dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waakt. En herinnert u dat ik 3 jaar nacht en dag niet heb opgehouden ieder met tranen terecht te wijzen. En zo verder. Hier zien we dat Paulus heel duidelijk een profetisch woord spreekt over wat er in de komende dagen zal gebeuren in Efeze. Hij mag gerust zeggen in Klein-Azië, de gemeente daar rond. Er zullen mannen opstaan, vredewolven. Waar Johannes ook over spreekt. Hij noemt ze geen vredewolven, maar hij noemt ze wel misleiders. Hij noemt ze wel antichristen. Mensen die opgestaan waren in de gemeente en die leringen gaan verkondigen waren, die verder gingen dan wat de apostelen oorspronkelijk van in den beginnen hadden gepredikt. En ze hadden gepoogd om gelovigen achter zich aan te krijgen. Ze waren daar gedeeltelijk in gelukt. Maar niet volledig, en ondertussen, wanneer Johannes schrijft, waren er al een heel deel van die mensen de gemeente uitgegaan, hadden ze de gemeente verlaten, en waren ze op een andere plaats gaan samenkomen. Hadden ze een club gevormd, van waaruit ze nog altijd druk uitoefenden op de gemeentes, of toch zeker op Efeze. Want we gaan ervan onderuit, dat allereerste gemeente waar dat toe Johannes zich richt, wellicht Efeze zal geweest zijn. Dat is nu niet zo belangrijk, maar het is belangrijk om te zien dat nu dat deze dingen gebeuren, Johannes een brief schrijft om de gelovigen die serieus in opschudding waren gekomen, die begonnen twijfelen aan zichzelf, aan wat het nu werkelijk betekent om een kind van God te zijn. Wat is nu de waarheid? Hoe kan je nu een kind van God zien? Hoe weet ik dat ik werkelijk behouden ben? Hoe weet ik dat ik deel heb aan het eeuwige leven? Al die vragen waren, zeg maar, door die ganse situatie naar boven gekomen. En de meeste van de gemeenteleden worstelden daarmee. En Johannes, zijn brief, is daar een antwoord op. En vandaar dat je die brief kan noemen, zo heb ik het toch genoemd, back to basics, terug naar de beginselen. En dat is een brief, of beter gezegd, wat Johannes daarin naar boven brengt, is ook voor ons in 2006 enorm, maar ook enorm belangrijk. Ik ben er echt voor mezelf van overtuigd dat de Heer wil dat we die dingen overdenken in onze gemeente waar dan we nu op dit moment gekomen zijn. Want we leven in een tijd, broers en zusters, dat er ook in onze dagen enorm veel verwarring is onder de christenen. Dat er niet alleen verwarring is, maar ook, en dat durf ik in alle vrijmoedigheid zeggen, heel veel verkeerde en onduidelijke leergeest, om maar nog niet te zeggen, pertinente dwaalleer. Want een halve waarheid is een hele leugen. Dus Paulus zegt juist, ik heb u de gehele raad van God verkondigd in de gemeente aan Efeze. Als iemand niet de gehele raad van God verkondigt, maar alleen een aantal punten uit de waarheid. Niet in zijn volledige context geplaatst, maar ten dele vertaald. Is dat inderdaad, zoals Samuel terecht zegt, een leugen. Wij denken daar misschien in eerste opzicht zo niet over, maar dat is het wel. En de gevolgen daarvan zijn, waren niet alleen fataal en drastisch in de dagen van Johannes, maar zijn ook fataal en drastisch in onze dagen. En we, dat moeten we met elkaar leren zien. Er is sowieso bij ons allemaal, waar dan we ook leven, in welke tijd dat we leven, een neiging om af te wijken van wat centraal, wat daar belangrijk staat, om daarvan af te wijken naar minder belangrijke dingen. En het is heel opmerkelijk, als Johannes begint terug te vertellen wat dat de basis eigenlijk is, wat het betekent om een authentiek christen te zijn, dat je daar niks in terugvindt van dingen die vandaag de dag onder christenen enorm belangrijk zijn. Spreken en talen, heb je daar iets over gelezen in Johannesbrief? Positie van vrouwen, heb je daar iets over gelezen? Hoe dat je iemand moet gedoopt worden, heb je daar iets over gelezen? Hoe dat je moet avondmaal vieren, heb je daar iets over gelezen? Welke vorm van aanbidding dat je moet doen? Hoe dat de gemeenteleiding moet in elkaar zitten? Wat dat de plaats van de vrouw is? Of dat je hoofddoekjes moet dragen? Al die dingen zijn heel belangrijk. Ik zou er nog een deel kunnen opnoemen, ik zou er nog een paar andere noemen. Misschien denk je, ja, je zit in één richting te kotteren, maar dat is niet waar. Hoe dat we denken over euthanasie, hoe dat we denken over abortus, hoe dat we denken over homoseksualiteit. Zijn al die dingen aan de orde gekomen hier? Die dingen zijn stuk voor stuk, allemaal wat ik hier opgenoemd heb, belangrijk genoeg om over na te denken. Maar ze zijn niet essentieel. Ze liggen niet aan het basis, aan de basis van authentiek christendom. En toch zijn het juist die dingen waar we heel ijverig kunnen zijn. En daar echt voor staan en passioneel daarvoor opkomen. Maar door daar juist zo passioneel op gericht te zijn, voorbij gaan aan de essentie van het christen zijn. En we moeten die dingen bespreken met elkaar. We horen in al die dingen een standpunt in te nemen, maar een standpunt vanuit de basis van wat al werkelijk belangrijk is. Dat moet het vertrekpunt zijn, en dat moet het punt zijn van waaruit we die dingen met elkaar samen bespreken en een plaats geven. Maar die dingen op zichzelf, daar moeten we ons voor behoeden om ons daarmee te identificeren, lieve mensen. En dat is nu net wat dat zo gevaarlijk is in onze dagen, dat al wel gebeurt. Ben je voor of tegen? Plaats het een keer. Waar sta je? En al die dingen. En dat verklaart dan wat voor type van christen dat je bent en waar dat je staat. Dat is een heel groot gevaar. Er is een broeder die, en ik denk dat hij daarmee de nagel op de kop slaat, en van welke achtergrond dat je ook bent, van welke denominatie dat je ook bent, ik denk dat iedereen dat plaatje kan begrijpen en kan voor zichzelf goed overzien waar hij zich in dat plaatje bevindt en waar grotendeels vele van de gemeentes rondom ons toegepast te hebben op onszelf, zich ook bevinden. En die broeder zei het volgende. Aan de basis van de geloofsbeweging waar ik uitkom, zegt hij, aan de basis daarvan waren een groep mensen die mijn hart en ziel vasthielden aan het evangelie. En die vanuit dat vasthouden aan het evangelie beseften dat ze in een maatschappij leefden, bepaalde cultuur, met een bepaalde sociale toestand, met een bepaalde economische toestand, een bepaalde politieke toestand, die met zichzelf, op zichzelf, een aantal problemen meebracht. En van waaruit ze, van het vasthouden aan het evangelie, samen over deze dingen nadachten, en dat voor elkaar invulden van hoe kunnen wij nu als christenen hier in deze maatschappij leven. En ze vulden dat in. Ze namen bepaalde standpunten in. Ze namen bepaalde praktijken. Ze kwamen op een bepaalde manier tezamen om maar iets te zeggen. En ze vulden dat in. Het ganse christelijke leven, daar gaven ze een invulling aan. En de generatie die daarachter kwam, veronderstelde dat ze het evangelie kenden, maar identificeerden zich volledig met die invulling in de maatschappij die de generatie voordien had uitgedacht vanuit het evangelie. Dus nogmaals, ze veronderstelden het evangelie te kennen en ze vereenzeldigden zich met al die specifieke houdingen en handelingen die de generatie voordien voor zichzelf goed gedacht had om dat zo en zo en zo te doen. En dat zo en zo en zo standpunten in te nemen. Maar de derde generatie, zegt hij, loochende het evangelie. En maakte van die invulling alles. En iedere gemeente in Vlaanderen, in Europa, kan je ergens situeren. Ofwel zit ze in fase 2, ofwel zit ze in fase 3, als ik het zo mag zeggen. En voor ons allemaal is er een groot gevaar. En daarom is het zo belangrijk dat Gods kinderen altijd, maar ook altijd weer opnieuw teruggaan naar de beginselen. Niet naar de beginselen van een denominatie. Niet naar de beginselen van het gedachtegoed van een denominatie, maar naar de beginselen van de schrift. En daar gaat dit boek over. En daarom is het voor ons zo belangrijk om ons opnieuw te heroriënteren. En te zien waar we ons bevinden. Wat is authentiek christendom? Wat moet er nu te zien zijn in het leven van een christen die bewijst dat hij eeuwig leven bezit en dat dat leven in hem werkzaam is? We leven in een tijd dat je dat niet mag beoordelen. We leven in een tijd waarin dat christenen heel vaak zeggen, mijn geloof dat is iets tussen mij en God en jij kan daar niet in indringen en jij weet daar niks van. Jij kan in mijn hart niet kijken. Zegt dan maar een keer tegen Johannes, hij lacht die vierkant uit. Want als er leven in u gewekt wordt, zegt Johannes, dat kan dan niet verborgen blijven. Dat leven moet symptomen geven dat het er aanwezig is. Dat moet zich uiten. Dat kan niet anders. Een zaadje dat ontkiemt, en dat kan een heel nietig zaadje zijn, dat kan een graankorreltje zijn. Maar weet je, dat geeft een verschrikkelijke kracht. Als het in een gleuf valt, in een steen bijvoorbeeld van een rots, oh, dan kan het een tijdje niet zichtbaar zijn. Maar het zal naar boven komen, al moet het die rots doen openbarsten. Maar eruit komen zal het doen. En zo moet dat nieuw leven. Kan het nieuwe leven, als het werkelijk gewekt is in een gelovige, als hij het eeuwige leven heeft, als het eeuwige leven werkzaam is in zijn hart, dan moet het zichtbaar worden. Dat kan niet anders. En er zijn een aantal basis, elementaire kenmerken van een authentiek christen, die Johannes hier stuk voor stuk opzomt en die hij meegeeft als vuistregels waaraan die broers en die zusters in die gemeentes kunnen erkennen wie dan een waarlijke gelovige zijn en wie niet. En het eerste wat hij gaat duidelijk maken is dat elke gelovige, dat het heel belangrijk is, dat elke, ik zal het anders formuleren, dat het heel belangrijk is wat dat een gelovige nu werkelijk gelooft en hoe dat hij leeft. Dat is enorm belangrijk en die twee kan je van elkaar niet loskoppelen. En in onze tijd is dat iets dat heel vaak gebeurt. Vaak is er geen enkele link te bespeuren tussen wat men beleidt en wat men praktiseert. Maar Johannes zegt, dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Als je dit zegt, dan moet er dat zijn. Punt. En hij gaat heel scherp, heel zwart-wit de dingen profileren. En daar hebben christenen door alle generaties heen, door alle eeuwen heen, heel veel moeite mee gehad. En er zijn heel wat boeken, uitleggingen, commentaren over dit Bijbelboek geschreven, die proberen Johannes' woorden toch maar te nuanceren, omdat ze zo haarscherp zijn. Omdat ze zo zwart-wit zijn. En we gaan juist met elkaar zien in de komende weken, dat wat daar Johannes zegt, niet zomaar uit de lucht gegrepen is. Maar in principe, als je erover gaat nadenken, heel logisch en heel normaal is. En het eerste, het primaire, wat dat bij elke christen moet aanwezig zijn, is dit, zegt hij. Elke christen moet geloven dat Jezus waarlijk in het vlees gekomen is en de Christus is. Misschien zeg je, ja, is dat nu zo belangrijk voor onze dagen? Ja, dat is ook belangrijk voor onze dagen. Heel belangrijk zelfs. Want in onze dagen is het niet zo belangrijk wat dat je gelooft. Het is Jezus, God beleven. Het is de beleving die heel sterk centraal staat. En het is vanuit de beleving dat men terugkijkt naar het woord van God. In plaats van juist andersom. Vanuit het woord de beleving onder de loep te nemen. En te zien of wat dat men zogezegd beleeft en van de geest is wel authentiek is. Maar naast de Heilige Geest zijn er nog wel andere geesten actief, zegt Johannes in zijn brief. Heel belangrijk om te zien. Johannes legt een heel gezond evenwicht. Hij maakt duidelijk dat elk christen moet een waarheid aannemen, een geloofsovertuiging aannemen, betreffende de Heer Jezus Christus, omdat ze waar is. En daar kan niks aan afgepingeld worden. Maar tegelijkertijd zegt hij er ook bij, daar stopt het niet mee. Want dat is het grote spanningsveld in de christenheid. Je hebt christenen die heel dogmatisch zijn, en die de leer boven alles kunnen zeggen. Dat moet je geloven. En als je dat gelooft, dat is alles. En je hebt anderen die zeggen, nee. Wat ben je met al dat geloof en al die dode regels? Je moet God ervaren in je leven. En dat is alles. Weet je wat Johannes zegt? Het ware christendom is geen een van die twee. Maar omvat ze beiden. Want hij zegt dit. Wat van het begin af is. Wat wij verkondigen. De boodschap is. Dat Jezus Christus, de Zoon van God. In de geschiedenis. Vlees en bloed heeft aangenomen. God is mens geworden. Dat is een historisch feit. En daar kan je niet rond. Punt. We gaan straks verder op in. Maar dat historisch feit op zich, dat aannemen en alles wat dat inhoudt, dat is niet het einddoel. Want hij zegt heel uitdrukkelijk, kijk maar eens goed. Het eerste gedeelte dat ik nu juist heel kort heb omschreven, vind je in de eerste twee versen. Maar vers 3 is het centrale. Dat is het middelpunt. En hij zegt daar dit, wat wij gezien en gehoord hebben, de Zoon van God, die geïncarneerd is, vlees en bloed heeft aangenomen en de geschiedenis openbaar is geworden, dat is dat, kort omschreven, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus die waarheid aannemen, erkennen, daar stopt het niet mee. Nee, dat vormt de grondslag, zegt Johannes. Die objectieve waarheid vormt de grondslag tot een subjectieve ervaring. Objectieve waarheid, Jezus geopenbaard, dat moet ertoe leiden, die waarheid, dat er een ontmoeting komt. Dat er een contact komt, een relatie gelegd wordt tussen jou en God. Dus die waarheid op zich is niet het christendom, die waarheid zet jou aan. Het christendom spoort aan van, je hebt een verbinding, je hebt contact met God nodig. Er moet een relatie tussen jou en God ontstaan. Dat is wat de christelijke boodschap op aanstuurt. Ze openbaart een waarheid als een koe. En vanuit die waarheid wordt er aangespoord om u met God, ik zal het maar met Paulus zijn woorden zeggen, laat u met God verzoenen, zegt hij. Dus er is niet alleen objectieve waarheid, die moet aangenomen worden met verstand. Er is ook een subjectieve ervaring, dat er moet een relatie ontstaan, gemeenschap ontstaan tussen jou en God. En dat is niet iets vanzelfsprekend als je de waarheid aanneemt. Maar sommige mensen gaan er van onderuit. Als we maar de waarheid geloven, dat betekent dat we automatisch een relatie hebben met God. Forget it. dan staat er hier niet. Die waarheid, wat aan Jezus Christus openbaart, moet ons aanzetten om God, tot God te naderen. En daarom een ontmoeting met God te hebben, die leidt tot gemeenschap met God. Wat dat allemaal betekent, daar gaan we dieper op ingaan. Maar dat is wat Johannes duidelijk leert. Er is een balans tussen God ervaren en beleven en een objectieve waarheid die we geloven. En die twee staan in een heel duidelijke relatie. Het is vanuit die waarheid die geopenbaard is, dat dat contact met God gezocht wordt. En niet andersom. Het centrale in de christelijke beleving is niet de ervaring. De mens is niet het begin en het einde. Het is God. Het begint allemaal bij God die zichzelf openbaart in Jezus Christus. Het is God die naar de mens komt. En het is God die zich aan de mens openbaart. Het is niet de mens die tot God komt. Maar God die zich aan de mens openbaart. God is het begin en God is het einde. Maar naast die openbaring moet er die subjectieve ervaring zijn. Dat contact die er ontstaat, die ontmoeting, dat is toch maar logisch. Als twee mensen zeggen een relatie met elkaar te hebben, en er is dan ooit een eerste ontmoeting geweest, hoe kan er dat communicatie zijn? Is onmogelijk. Dus er moet duidelijk een ontmoeting plaatsgegrepen hebben tussen God en de mens. Anders kan er nooit in sprake zijn van waarachtige gemeenschap, zoals Johannes hier bedoelt. Dat is heel belangrijk om dat heel klaar en duidelijk te zien. Zijn er daar vragen over? Want misschien zeg je van, wat zeg je nu allemaal? Maar dat ligt er heel duidelijk in opgesloten.
Kan je zeggen dat het belangrijkste van een christen is, de relatie met de Heer, dat echt, omdat je zegt, er zijn twee dingen, dat ze alle twee dezelfde waarden hebben. Kun je niet kunnen zeggen eerder dat het belangrijker is voor de gemeenschap met de Heer te hebben?
Maar je kan geen gemeenschap met de Heer hebben zonder die objectieve openbaring van de Heere God zelf. Wat dat de Heere van zichzelf openbaart, is de grondslag, het beginsel, van waaruit pas dat die gemeenschap kan plaatsvinden. Anders kan er geen gemeenschap zijn. Want dat is wat hij zelf nu zegt, is hetgeen dat er in onze dagen zoveel gezegd wordt. Met relatie met God als belangrijkste. Ik ervoor de Heere God in die ding.
Het is in alle twee even belangrijk.
Het ene kan niet zonder het andere. Het christendom is beiden. De basisopenbaring is dit. Er is een moment in de geschiedenis gekomen dat Jezus Christus, de Zoon van God, die hier genoemd wordt het leven, het eeuwige leven, geopenbaard is. God is mens geworden. Dat is het allerbelangrijkste, het centrale, het uitgangspunt. En daar kan je niks af, daar mag je niks van afdoen. Waarom? Omdat God, die zichzelf openbaart door zijn Zoon, het heeft goed gedacht om dat te doen aan een bepaalde groep mensen, die wij getuigen noemen. Jezus, apostelen. En aan hen heeft hij zich geopenbaard, we hebben hem gezien, zegt Johannes, we hebben hem aanschouwd, we hebben hem betast. De Zoon van God is geen geest, hij is een mens, hij is vlees en bloed aangenomen. God is mens geworden. Dat is zo wonderlijk. God openbaart zich als mens onder de mensen. En hij heeft dat met een groep mensen gedaan in beginsel. En het zijn die mensen die getuigen daarvan zijn, die de opdracht hebben gekregen om dat te verkondigen. En dat is Johannes en de overige apostelen. En daar begint het mee. En daarom zegt Johannes, moet je zien hoe haarscherp dat hij dat stelt. Hij legt zichzelf met de mede-apostelen als een link tussen de Heere God, de Vader en de Zoon en de andere mensen. Hij zegt, als jij gemeenschap wilt met God de Vader en God de Zoon, dan kan je niet langs ons om. Want wat wij openbaren, wat wij door het evangelie vertellen, is wie dat Jezus Christus is, zoals hij zich aan ons heeft geopenbaard, wat hij aan ons heeft opgedragen. En als je daar 100% achter staat, en dat met heel je hart zo lief hebt als wij, en je daaraan over heeft, dan kan je gemeenschap hebben met ons, want onze gemeenschap is met de Vader en de Zoon. Zo scherp staat hij het. En daarom, beste broers en zusters, is het zo belangrijk om die dingen te zien in onze dag, want kijk de keer, er zijn veel mensen die toejuichen dat evangelische christenen hier in Europa dichter bij elkaar komen. Maar wat is een grondslag van hun dichter bij elkaar komen? Is het wat als ze geloven? Is het de leer die hen dichter bij elkaar brengt? Is het het geopenbaarde? Nee, het is de subjectieve beleving die hen dichter bij elkaar brengt. En Johannes zegt, oh, ik wil met jullie wel gemeenschap. Maar die gemeenschap kan niet buiten om wat dat wij hebben geopenbaard. Als je daar wat harte amen op zegt, als je dat gelooft en meer lief hebt, net zoals wij dat lief hebben, dan kan er gemeenschap met de Vader en met de Zoon zijn. En er is geen andere weg. Maar God heeft het eenmaal toebedacht om zichzelf door zijn Zoon aan die apostelen te openbaren. Zij zijn de getuigen en zij zijn de verkondigers. En er is geen andere weg om gemeenschap met God de Vader en God de Zoon te hebben. Dat is straffe koffie, hè? Maar zo is het, zegt Johannes. Dus al dat subjectieve en al die beleving in de dag van vandaag, als ze niet gegrond is op wat geopenbaard is, in eerste instantie, het eeuwige leven, Jezus Christus zelf, en wat Gij heeft verkondigd, en wat Gij heeft geleerd, dan is die niet uit God. Zo simpel is het. En wij moeten met elkaar terug om te gaan ontdekken van, wat zijn nu die dingen die waarover niks af te doen valt? Wat zijn nu de kenmerken van dat ware leven dat in een gelovige zichtbaar moet worden? Wat is nu een authentiek christen? Wat gelooft hij? Waar staat hij voor? Wat moet zichtbaar worden in zijn leven? En dat zijn niet zoveel dingen. Het eerste, dat ik juist al heb aangereikt, is dat Jezus Christus, de Messias, Gods, de Zoon is. En dan gaan we uitvoeriger bij stilstaan. En het tweede is, dat dat moet, als je dat werkelijk gelooft, als je dat werkelijk aan overgeeft, als je dat werkelijk gehoorzaamt, en dat deel krijgt aan Jezus Christus, want hij is het eeuwige leven. Het eeuwige leven krijg je doordat je in verbintenis komt met de Heer Jezus. Als dat leven in je onzichtbaar wordt, dan zegt Johannes, dan moet dat automatisch resulteren in een wandel, en gehoorzaamheid aan wat Jezus Christus heeft geopenbaard, zijn geboden, en een wandel in gerechtigheid. En moet dat resulteren in een onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde jegens de broers en de zusters. En als die dingen er niet zijn, zegt Johannes, dan kan je zeggen wat je wilt. Maar je bent een lege fles, omdat er een bepaald etiket op hangt. En op een lege fles kan je van alles hangen. Johannes maakt daar niet veel woorden aan vuil. Hij staat de dingen heel scherp.
Ja, vrouw,
graag.
Dat is, ik kan de vrouw nog een keer hebben aangekomen. Zei, als we vrouwen stelden, doe ze alsjeblieft voor de evangelisten met de cd te gaan.
Ja, om het best te doen. Ja. Moet ik dan ook de vijf doen?
Nee.
Zeg maar.
Maar het is op.
Ah ja.
Dat is zeer moeilijk als je uit van de cd belust hebt.
Ja, ik vergeet me elke keer te weten, ja culpa, ja maxima culpa. Dus in de eerste vier, ik kan dat hoofdstuk, ik had dat nog niet gezegd, opdelen in twee stukken. De eerste vier versen dat we juist met elkaar begonnen zijn te overdenken. En dan de versen van vers 5 tot en met hoofdstuk 2 vers 2. En dan kan je opdelen en zeggen, in de eerste vier versen vinden we, wat ligt centraal aan de basis van het christendom? En vanaf vers 5 tot 2 vers 2 vinden we het onderwerp, wat is er nu eigenlijk aan de orde in het christendom? Wat is er eigenlijk aan de orde? Dat is het tweede deel dat we samen gaan over nadenken. Het eerste gedeelte is heel duidelijk dat centraal staat dat de apostelen een boodschap verkondigen. En mijn eerste punt waar ik wil over verder nadenken, ik neem het niet vers per vers, want het is een veel te lange en een moeilijke en gecompliceerde zin, maar we gaan een aantal begrippen daaruit halen en verder over nadenken. Ik ga dat niet nu vers per vers behandelen, want dat is veel te verwarrend en veel te moeilijk om te volgen. Maar laat ons nadenken over een paar heel belangrijke punten die hier worden in aangereikt. Het volgende, het verdere, gaan we wel vers per vers doen, dat is overzichtelijker. Maar die eerste zin niet. Omdat je met een aankondiging zit, dan zit je met die tussenzin tussen haakjes in de Telos-vertaling, die een verklaring is van het eerste vers. En dan zie je het centrale gedeelte, wat ik al zo strak heb gelezen, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Dus centraal staat die prediking van die boodschap. Wat die boodschap is, daar gaan we straks nog over nadenken. Maar laten we eerst een keer kijken naar het resultaat. Want Johannes met de apostelen verkondigen een boodschap met een bepaald doel. Het verkondigen van die boodschap heeft een doel. En wat is dat doel? Dat je behouden wordt? Dat je naar de hemel gaat? Is dat het doel van het evangelie?
Gemeenschap hebben met de discipelen, met Johannes en met God de Vader en de Heer Jezus.
Dat is één ding. Het doel van de verkondiging van die boodschap is dat er gemeenschap ontstaat met medegelovigen, in eerste instantie de apostelen, en met de Vader en de Zoon. En ten tweede?
Omdat de blijdschap volkomen is.
Inderdaad, blijdschap, vreugde, voldoening. Dat zijn de twee resultaten die, waartoe dat het evangelie gepredikt wordt. Waartoe dat die boodschap gepredikt wordt. Gemeenschap. En als wij vandaag de dag spreken over gemeenschap. Als wij zeggen, gemeenschap in onze gemeente is belangrijk. Hoe zouden we dat omschrijven? Wat is voor ons gemeenschap? Samenkomen met elkaar.
Dingen delen.
Sharing. Hè?
Hoe dat je omgaat
met elkaar.
Wat hij ziet van de Heer en ander.
Wat hij ziet van de Heer en ander. Nog?
Hetzelfde gemeen hebben.
Hetzelfde gemeen hebben. Ja, en nog? Ik ben blij dat dat naar boven komt. Ik had gedacht, van naast samen zijn, lekker met elkaar gezellig dingen samen doen, lekker eten, en plezier maken met elkaar, samen met elkaar optrekken en dingen delen, sharing. Maar wat zou gemeenschap betekend hebben in de dagen van Johannes? Wat zouden zij daarmee bedoeld hebben? Gemeenschap. Is een partnerschap. Wanneer dat twee mensen, Johannes en Petrus, samen besloten om een visbedrijf op te zetten, dan hingen ze een partnerschap aan. En dat noemden ze een gemeenschap. En die twee mensen verbonden zich aan elkaar, hadden bepaalde beloftes en afspraken, hadden een engagement waar ze voor hingen. Ze hadden een gemeenschappelijk doel en ze hadden gemeenschappelijke waarden en principes. En daar leefden ze voor. Dat was geen engagement. En dat is gemeenschap in de Bijbelse zin van het woord. Want iemand die het evangelie in zijn leven aanneemt, en dat is ook weer zo'n punt in onze westerse maatschappij, het doel van het evangelie is niet dat iemand gered wordt en naar de hemel gaat en een individu is die gewoon gered is. En die gemeenschap legt verlossing en bevrijding al lang opgesloten. De gemeenschap gaat veel verder. Maar je wordt door het evangelie toegevoegd aan een gezelschap, aan een gemeenschap. Met andere woorden, een christen die werkelijk deel krijgt aan het evangelie, wat moet er dan mee automatisch gebeuren? Hij gaat zich aansluiten bij een gemeenschap van gelovigen. Noemt dat nu een kerk, of noemt dat nu een gemeente, dat is mee om het even, maar het is de automatische reactie wanneer dat hij deel krijgt aan het evangelie. Dat hij hem aansluit bij een gemeenschap van gelovigen. Bijvoorbeeld geloofsgemeenschap Nieuwpoort. Om maar iets te zeggen. Want je bent niet verlost als een individu. Je krijgt niet het individu, het eeuwige leven, en je bent niet zomaar een op zichzelf staand individu. Nee, je gaat deel uitmaken van een familie. Waar je gaat mensen zoeken, je gaat mensen zoeken die dezelfde waardes, die dezelfde idealen hebben, die dezelfde liefdes hebben, en daarmee engagement aangaan, die het gevolg is van het engagement dat je aangaat met de Heer zelf, wanneer je in verbinding en contact met hem komt. Want gemeenschap met God hebben, betekent in eerste instantie dat je jezelf, voor jezelf een verbintenis aangaat met God. Een engagement. Net zoals in een relatie die weerspiegeld wordt in een huwelijksrelatie. Wat is een huwelijksrelatie? Het is niet voor niks de spiegel, een weerspiegeling van de hoogst mogelijke relatie die er is tussen God en mens. Maar die relatie laat zien, beter gezegd, dat er twee mensen zijn die een engagement aan gaan met elkaar. En zeggen, wij gaan samen voor elkaar leven. We hebben samen een gemeenschappelijke noemer. En daar gaan wij voor. We hebben dezelfde waarden en hebben hetzelfde doel voor ogen. En een christen die deel krijgt aan het evangelie, die eeuwig leven krijgt van de Heer Jezus, en gemeenschap geeft met de Heer Jezus, heeft vanaf dat moment lief wat de Heer Jezus lief heeft. De Heer Jezus zijn doel is, wordt zijn doel. Wat de Heer Jezus voorleefde, dat had hij ook voorleven. Wat de Heer Jezus waardevol vindt, en hoe dat hij de dingen ziet, zo wil hij ook de dingen zien. En wil hij die dingen ook waardevol vinden. Het is een engagement dat je aan had, een verbintenis. Het is niet voor niks dat er gesproken wordt over discipelen, navolgers. Dat is allemaal een gevolg van een gemeenschappelijk leven. Een leven dat openbaar geworden is door de Heer Jezus Christus hier op aarde. Daar straks meer over. Maar zie je een beetje wat dat gemeenschap in eerste instantie is? Dat is heel wat anders. Op dat er vaak gepredikt wordt in onze dagen. En dat erop gewezen wordt. Niet dat je maar moet gered en behouden worden. En als alles voor de hemel verzekerd is, dan is dat goed in mij ook. Maar zie je dat Johannes een heel ander doel heeft? Het doel van het evangelie is gemeenschap met andere gelovigen. En gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Dat is het doel van het evangelie. En in dit alles, blijdschap, vreugde, een diepe voldoening van een mens die gemeenschap kent en relatie had met God en hem daarin te volle over heeft en engageert. Die volle overgave. En van daaruit, wat dat je zelf geniet en ziet, en ervaart in je leven, dat op zich wordt een stimulans om die blijdschap, dat ze nog zou groter worden. En wanneer wordt die blijdschap groter? Als bij Johannes, en dat uit, dat je wel ziet dat de evangelie ook voeten aan de grond krijgt in iemand anders leven. Als je in een ander zijn leven gaat zien, iets van de heerlijkheid weerspiegelt in het leven van een ander, dat daar het evangelie ook een vruchtbare bodem vindt, en dat die persoon ook datzelfde engagement aangaat met de Heer Jezus en met de Vader en automatisch met de medegelovigen. Dat is hetgeen dat Johannes heel duidelijk voor ogen staat. En als je de dingen zo bekijkt, denk ik dat we in de dag van vandaag daar heel ver van afgeweken zijn. En dan maar die volle blijdschap, die volle vreugde gekend wordt, als nu juist die dingen weer vooropgesteld worden. Want die blijdschap is een voorwaarde van die gemeenschap, dat engagement met de Vader, de Zoon en de medegelovigen. Dan pas kan die blijdschap er zijn. En die blijdschap kan pas volkomen worden als je jezelf ook uitstrekt om dat te zien, gestalte te krijgen in een ander leven. Net zoals Johannes, waar dat hij neerschrijft met het oog op gemeenschap met andere mensen. En in die gemeenschap een volkomen blijdschap te kennen.
Dus die gemeenschap, wat hier voorgesteld wordt,
ja.
Kun je dat ook vergelijken met wat er in de boodschap aan Laodicea staat, aan het einde van vers 20?
Zeg je?
Waar dat de Heer zegt van, de aanvang van het vers is, zie ik sta aan de deur en ik klop.
Ja.
Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met mij. Die gemeenschap wordt hier in het gedrukt.
Inderdaad, want waarom wordt er alweer over een maaltijd gesproken? Omdat juist in het oosten, maar wie ga je aan tafel? Met vrienden, dat er gemeenschappelijke noemer is, anders ga je dan niet meer aan tafel. Met jouw gelijken. Wie dat als je gelijken beschouwt. Daarmee ga je aan tafel. En de Jezus wel die gemeenschap. Maar willen mensen ze? Dat is de vraag die in Laodicea naar boven komt. Willen zij dat wel? Maar er zijn voorwaarden aan verbonden. En zolang dat die voorwaarden niet ingevuld wordt, kan die gemeenschap dat niet zijn. En in het geval van Laodicea is het heel duidelijk. De Heer Jezus ziet een bepaalde toestand bij die mensen. En zolang dat die toestand niet erkend wordt, kan die gemeenschap dat niet zijn. En dat is eigenlijk wat Johannes ook gaat zeggen. Wat is het begin van de boodschap? Dat God licht is en het geheel geen duisternis. Dus wie dat er in dat licht wandelt, dat geeft praktische invullingen. Maar dat is voor volgende week. Zijn er nog vragen? Anders de tijd.
Het is toch ook een beetje normaal of dat zo is. Iemand die opnieuw geboren is, heeft dat ook een verlangen voor die zijn broers en zussen te zien. En dat genot dat net van die andere mensen die die ECM of ik nog een broer die bekeerd is en gekocht is en verlangen heeft om die aan te zien, dus dat is toch ook een beetje normaal dat we willen die zijn broer en die zussen zien. Dat komt ook automatisch, moet je gewoon echt lekker bij recht zo een ernstige inspanningen gewoon doen.
Ja, maar het is veel meer dan er te willen zijn en gewoon met elkaar samen te zijn. Het is ook een engagement dat je aangaat. Als je deel gaat uitmaken van een plaatselijke groep gelovigen, wordt dat je familie. En dan wordt die familie door dik en dun, waarin dat je elkaar steunt en er voor elkaar bent. En in dat van vandaag is een gemeente een plaats dat je komt om te consumeren. En bevalt u niet meer, dan ga je naar ergens anders. Maar een gemeente is in onze dagen meestal geen plaats niet meer dan mensen aan elkaar, zich aan elkaar gegeven weten als een familie en daarvoor gaan leven. En zich geven voor elkaar. En dat is waar Johannes naartoe wil. Dus het is veel meer dan gewoon maar met elkaar tezamen willen zijn. Er is een gemeenschap ook en wat dat je gelooft van de Heer Jezus. En er is een verlangen om samen naar zijn wil te zoeken. Er is een verlangen om samen hem beter te kennen. En dat kennen wordt ruimer doordat je met elkaar bent. En je hebt elkaar nodig om de Heer Jezus ook beter te leren kennen. Dat gebeurt niet op je eentje alleen. Dat groeien in geloof en in kennis, dat samen zoeken naar de wil en de weg van God, dat is iets dat gebeurt in groep en gemeenschap. We zijn geen individuen. Het is niet voor niks dat een plaatselijke gemeente uitgedrukt wordt in het beeld van een lichaam. Niet alleen het universele lichaam, alle gelovigen samen vormen een lichaam, maar een plaatselijke uitdrukking daarvan vormt ook een lichaam. En dat is geen theorie, dat is praktijk. En dat moet praktijk zijn. En als dat niet praktijk is, dan kan er geen blijdschap zijn. En dan kan er geen leven zijn, dan kan er geen vitaliteit zijn. Dan wordt een droge, saaie, koude, kille bedoeling. Waar de mensen nog een paar geloofsregels hoog houden, maar dan houdt het ook niet op. Want er is geen ervaring, geen beleving van gemeenschap met God. Dat is de realiteit.
Dan wil ik nog vragen in die zin, als je dat er eerst in het begin hebt voor die gemeenschap, als er iemand toegevoegd wordt aan de gemeente, dan wordt hij inderdaad, nu lekker dat je zegt, ook toegevoegd aan dat lichaam, dan plaatselijk gezien, en dan wordt er ook van hem verlangd dat hij gaat functioneren. Niet om voor te consumeren, maar mee te functioneren in dat lichaam.
Inderdaad, want God heeft het ook zo bedoeld, beter gezegd, dat iedereen in dat lichaam maar tot zijn volle recht komt in die gemeenschap. Ik bedoel, om maar één voorbeeld te zeggen, als erin tot bloei welkom in een gemeente, dan is elk element nodig, want ieder element die je zit is uniek en doet dingen en erin naar boven komen die niemand anders kan doen. Iedereen op zich heeft daar een unieke rol in. En dat is bij iedereen zo. Er zijn dingen die je zegt of doet en niemands nabijheid die bij anderen niet zou doen. Die alleen maar bij die persoon naar boven komen en bij anderen niet. En dat is gewoon zo, we hebben elkaar gewoon nodig om volledig open te bloeien. God heeft dat zo bedoeld. En als we dat niet zien en als we dat niet opgericht zijn, dan kan die gemeenschap nooit in de volste van het zin, in de volle zin van het woord openbloeien, dat er diepe, diepe blijdschap is. Een blijdschap die veel verder gaat en veel intenser is dan wij ooit in het leven gekend hebben. Een blijdschap die de vrucht is van de Geest van God, van het nieuwe leven. En dat is geen utopie, dat kan realiteit zijn. Maar daarvoor zegt Johannes zijn er een paar elementaire dingen. En het eerste is heel uitdrukkelijk wat we in die eerste verse vinden, dat Jezus Christus de volle openbaring is van het eeuwig leven. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffende het woord van het leven. Het evangelie is niet alleen de blijde boodschap, het evangelie is ook het woord van het leven. Het is de boodschap die leven brengt in mensen. Maar mensen zijn dood van nature. En die boodschap wekt leven. Hoe wekt die boodschap leven? Omdat die boodschap de volle openbaring is van het leven. Het leven dat in beginsel bij God was. Van alle eeuwigheid. Maar dat op een bepaalde tijd in de geschiedenis, nu 2000 jaar geleden, vlees en bloed heeft aangenomen. Mens is geworden en dat leven heeft handen en voeten gekregen. Jezus Christus is de volle belichaming van dat leven dat van alle eeuwigheid bij de Vader was. Wil je leven zien? Wil je het ware leven zien? Dan moet je kijken naar Jezus Christus. Hij is er de oorsprong van. En dat is heel belangrijk, want als je kijkt in 1 Johannes hoofdstuk 5... vers 11. En dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zie je dat? Het ware leven is naar de mensen toegekomen, de oorsprong van alles wat is, de bron van alle leven, die bij God was. Het leven dat van begin in beginsel bij God is, is naar deze aarde gekomen en heeft vlees en bloed aangenomen. Als je deel krijgt aan Jezus Christus, als je gemeenschap hebt met Hem, dan krijg je deel aan dat ware leven. Wil je zien wat dat leven is? Kijkt naar Jezus Christus. Dit is het eeuwige leven, zegt Johannes, dat zij U kennen en de Vader kennen en de Zoon. Wil je dat zien wat dat werkelijk is? Kijk naar Jezus Christus. Hij betoonde in zijn leven de Vader te kennen. Hij openbaarde de Vader in zijn leven. Als je dat leven wilt, dan kan dat alleen maar, zijn als je met hem gemeenschap hebt. Dan moet er een ontmoeting zijn tussen jou en de Heer Jezus, die jouw leven totaal verandert, wanneer dat zijn leven door jou heen gaat werken en stromen, en jou totaal verandert en vernieuwt. Een vernieuwing die moet gezien worden. Als God jouw leven binnenkomt, als er een nieuw leven in jou binnenkomt, dan wordt dat gezien. Jezus Christus is van alle eeuwigheid bij de Vader en is gekomen, is die Zoon van God die vlees en bloed heeft aangenomen. En we hebben dat gezien, zegt Johannes. Wij hebben dat gezien. We hebben dat aanschouwd. En aanschouw wil zeggen, we hebben dat waargenomen. We hebben daarna gekeken en gezien wie dat Jezus Christus is. En we hebben hem betast, want hij is geen geest. Het is niet zomaar een geest die op aarde gekomen is. Nee, hij is een mens van vlees en bloed. Die deel is gaan uitmaken van onze samenleving, van ons menselijk bestaan, ons menselijk stoffelijk bestaan. Is dat deel van gaan uitmaken. We hebben dat betast. En dat is de boodschap dat wij openbaren. Dat wij aan jullie vertellen. Als jullie gemeenschap met de Vader, met ons willen, en met de Vader en met de Zoon, dan hoor je die boodschap niet alleen te geloven, maar hoor je ook je volledig te onderwerpen aan die boodschap. Jou volledig daaraan over te geven, zodanig dat dat nieuwe leven in jou ook vruchtbaar wordt. Dat is wat dat Johannes hier helemaal centraal staat. En waarom dat het zo belangrijk is, dat gaan we later nog wel zien. Dat heeft ook te maken met bepaalde ideeën die toen al werkzaam waren. Mensen legden ook de nadruk op het spirituele, de beleving. Want God is geest. Klein momentje, zegt Johannes. God is vlees geworden. Heeft gestalte aangenomen, is mens geworden onder de mensen. God is deel gaan uitmaken van het materiële bestaan, van de materiële wereld. Hij is niet zomaar een geest. Hij is mens geworden. En met die mens kan je een relatie hebben, een verbintenis hebben. Maar om een verbintenis te kunnen hebben met hem, moet u wel geloven wie dat hij is. Dat hij het eeuwige leven is. Die van alle eeuwigheid bij God was. En gekomen is naar de mensen. En een mens geworden is onder de mensen. Als je dat niet met heel jouw hart gelooft en je hand oplegt dat Jezus de Messias is, dan kan je nooit geen gemeenschap hebben met hem. En nu mijn vraag, kun je ook als een gemeenschap hebben met God?
Tuurlijk.
Heel vanzelfsprekend. Wat hebben wij gemeenschappelijk met Jehovah's getuigen? Niks. Om maar iets te zeggen. Het is heel belangrijk om die dingen heel klaar en duidelijk te zien. Zijn er nog vragen? Want ik ga het hier afronden. De volgende keer gaan we verder. Het is heel belangrijk te zien dat Johannes, basis van zijn gemeenschap, is zijn boodschap. Anders kan er geen gemeenschap zijn. En daarom, als wij echt met andere mensen, die zij ook christenen noemen, gemeenschap moeten hebben, dan kan dat niet buitenom de geopenbaarde waarheid. Het is dat die bepaalt wat dat wij geloven, wat dat wij voorstaan, wat aan ons overgegeven is door de apostelen. Dat is de basis van gemeenschap en niks anders. En dat is heel belangrijk in de dag van vandaag. Om dat klaar en duidelijk voor de aandacht te houden. Want er staat wat te gebeuren. Ik kan je dat verzekeren. Het zal het er niet op verbeteren.
Dus de gemeenschap van God is even belangrijk als de gemeenschap van je broer en zuster.
Die twee zijn aan elkaar verbonden. Er kan geen gemeenschap zijn. Er kan geen gemeenschap zijn met de Vader en de Zoon zonder gemeenschap met apostelen en medegelovigen. Dat kan gewoon weg niet.
Waar is die belangrijk?
Ja, dan kan je verbonden.
Je kan het niet loskoppelen. En dat is puntelijk. Dus ik en mijn Heer en de rest kan stikken? No way, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Ik word toegevoegd.